Daar straks sprak ik iemand die zijn verbazing erover uitsprak dat ik een hele avond kan vullen over die paar verzen. Mijn zorg was eerder of ik wel genoeg tijd heb. Dus laten wij maar gauw beginnen met Psalm 8 te lezen. Ik kan het net zo goed hier vandaan doen. Ik neem aan dat het goed gekopieerd is. Maar ik wil ook graag daarbij al meteen, en dan zal die persoon begrijpen waarom ik zoveel tijd nodig heb, Hebreeën 2 erbij lezen. Ik lees zoals het ook op onze liturgie staat, Psalm 8 uit de HSV. Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u een plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en heerlijkheid gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En dan lezen we Hebreeën 2, dat doe ik uit de Telos-vertaling, die ik de vorige maal al geroemd heb. Toen had ik er te weinig bij me, ik heb nu een hele grote doos. Ik hoop dat u mijn geloof weer beschaamt, want dit is gewoon de beste vertaling, voor de fijnproevers althans, die precies willen weten wat er in de Griekse grondtekst staat. Hebreeën 2, vers 5. Hebreeën 2, vers 5. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens dat u hem gedenkt, of de mensenzoon dat u acht op hem geeft? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want door hem alles te onderwerpen heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Maar wij zien Jezus. Die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond. Opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. Tot zover lezen we uit het woord van God. Fijn dat er zoveel belangstelling is voor de Messiaanse psalmen. En ik heb u de vorige keer verteld wat we daaronder verstaan. Een Messiaanse psalm, dat is een psalm die in het Nieuwe Testament toegepast wordt op Jezus de Messias. Er zijn er een paar die we gaan behandelen die niet in het Nieuwe Testament op hem betrokken worden. Psalm 72... Dat is een uitzondering. En eigenlijk is de psalm die wij vanavond bespreken ook een uitzondering, maar dan in omgekeerde zin. Ik zal u dat uitleggen. Er zijn een heleboel Messiaanse psalmen die we in deze twee seizoenen hopen te overdenken, die ook door Joden, Joodse rabbijnen, als Messiaans worden herkend en erkend. Maar er zijn ook psalmen bij die als zodanig helemaal niet herkend of erkend worden. Niet omdat ze erop tegen zouden zijn, maar omdat ze simpelweg niet op de gedachte zouden komen om in zo'n psalm een bijzondere messiaanse heenwijzing te zien. En psalm 8 is daarvan een voortreffelijk voorbeeld. Als u de gebruikelijke rabbijnse commentaren erop zou nalezen, dan ziet u, kijk, dit is het beeld van Genesis 1 en 2, van voor de zondeval. God heeft alle dingen geschapen en tenslotte heeft hij de mens geschapen en die mens gesteld over alle dingen die hij geschapen had. Als kroon van de schepping, als koning van de schepping. Terwijl die mens toch eigenlijk ook maar een gewoon schepsel is, uit Gods hand voortgekomen. Net als alle andere schepselen. En toch heeft God hem zo'n hoge positie gegeven. Nou, dat aspect komt vanavond natuurlijk ook wel aan de orde. Maar het is inderdaad heel verrassend als je dat voor het eerst bewust zo bekijkt. Dat in Hebreeën 2 de psalmist zomaar, de Hebreeënbriefschrijver zomaar deze psalm toepast op de Messias. Hoe kan hij dat nou doen? Waar blijkt dat dan uit? Is dat eigenlijk wel correct? Die vraag lijkt nogal oneerbiedig om aan een Bijbelschrijver te vragen of hij wel goed bezig is. Maar we moeten in ieder geval proberen te begrijpen waarom hij dat zo doet. Nou, het kernbegrip in deze psalm halen we er onmiddellijk uit. Want daar draait het allemaal om. En dat is wat we gelezen hebben in vers 5. In het tweede regeltje, de mensenzoon, daar gaat het om. Oftewel de zoon des mensen. Ik moet u een klein Hebreeuws lesje geven. Het woord mens, dat kent u allemaal, dat is Adam. Adam, zou de Jood zeggen. Dat is een merkwaardig woord, want er is geen meervoud van. Je kunt dus niet zeggen Adamim, mensen. Dus als het Hebreeuws wil uitdrukken, die gedachte mensen, meervoud, dan wordt daarvoor een trucje bedacht. En dat is Bene Adam. Dat zijn zonen van de mens. Mensenzonen, mensenkinderen. Als je het letterlijk wil vertalen. Maar eigenlijk zou je net zo goed kunnen vertalen mensen. En Ben Adam, het enkelvoud, betekent dus zoon van een mens. Een mensenkind. Heel vaak in Ezechiël wordt de profeet zo door de Heere God aangesproken. Met precies dezezelfde uitdrukking. Ben Adam, mensenkind. En dat is wat het betekent. Een mens. En als je denkt aan de uitleg in verbinding met Genesis 1, zoals ik die net gaf, dan begrijp je dat ook helemaal. Wat is de mens dat u aan hem denkt? En dat begrip mens wordt dan weergegeven met die term Ben Adam. Een mensenkind. Je zou hier helemaal niet speciaal aan de Messias hoeven te denken. Daar komt nog bij dat in vers 5a een woord staat in het Hebreeuws, dat is het woord Enosh. U kent misschien wel Enos, een van degenen die in Genesis 4 genoemd worden. Dat is precies hetzelfde woord. En Enosh betekent sterveling. De broze mens. We zongen dat zo mooi in die psalm. De broze mens. Dat is Enosh. Dus dat onderstreept nog eens een keer extra, zou je denken, dat je bij vers 5 echt niet aan de Messias denkt. Je denkt aan die mens die toch van zichzelf een broos wezen is. Ben Adam, een mensenkind. Bij Adam zou je zelfs kunnen denken aan de oorsprong van dat woord. Dat komt van het woord Adama. Dat is het gewone woord in onze vertalingen voor aardbodem. Adam is uit de Adama. Hij is uit de aarde. Hij is stof van de aardbodem. Stof zijt gij, tot stof zult gij terugkeren. De mens is uit de aarde en een keer terug tot de aarde. Zo zegt Paulus dat ook in 1 Korinthe 15. De eerste mens was uit de aarde, aards. Gemaakt van stof, van aarde. Hij is aardling. Nog weer minder reden om aan de Messias te denken, want de Messias komt uit de hemel. Nou is het interessante dat we niet alleen maar Psalm 8 hebben als het gaat over de Zoon des Mensen. De hele ontwikkeling van dat denken over de Messias als Zoon des Mensen is veel meer te danken aan de bezinning op Daniël 7. Want daar weet u in vers 13, daar lezen we, nadat die vier wereldrijken beschreven zijn, daar lezen we dat de profeet iemand ziet neerdalen met de wolken des hemels. En hij beschrijft hem als mensenkind. Nou is een klein probleempje, namelijk dat hoofdstuk is niet geschreven in het Hebreeuws, maar in het Aramees. Nou ja, dat lijkt net zoveel als Zeeuws en Twents op elkaar lijken. Dat ligt toch heel dicht bij elkaar. Met een beetje moeite kunnen die elkaar wel verstaan. Dus als je Hebreeuws kent, dan kun je dat met enige moeite, dat Aramees, ook wel volgen. Hier heet het, sterveling, mensenzoon bedoel ik, heet hier Bar-Enash. Nou, Bar kent u wel. Dat is hetzelfde als Ben, namelijk zoon. Maar u kent dat in namen als Bartimeus, Bartolomeus. Dat betekent allemaal Barabbas, zoon van. Zoon van. En bar mitzwa, daar klinkt het ook nog in door. Dat is meer Aramees dan Hebreeuws. Zoon van het gebod. En Enash is gewoon de Arameese variant van Enosh, wat we daarnet in het Hebreeuws vonden. Dus wat Daniël 7 beschrijft is, uit de hemel daalt neer een mensenzoon, een mensenkind, een mens. Zou je in eerste instantie gewoon kunnen vertalen. Dat is ook de eerste zin. Het is heel bijzonder, Daniël ziet daar in dat visioen de wolken des hemels. Dat is al merkwaardig, want als je in het Oude Testament leest over de wolken des hemels en een die daarop troont, dan is dat altijd God. Menigmaal lees je dat. Dat God als het ware troont in de psalmen, troont op de wolken des hemels. En nu wordt daar gezegd iets heel merkwaardigs, hoe er een einde gemaakt wordt aan die vier wereldrijken. En wel doordat daar een mens neerdaalt. Op die wolken des hemels. Nou, iedereen die dat leest, die begrijpt al dat dat geen gewoon mens is. En het wordt nog ingewikkelder in Daniël 7, want in vers 22 van dat hoofdstuk, ik had het net over vers 13, in vers 22 staat, als de oude van dagen komt, ho, denk je, de schrijver vergist zich. De oude van dagen, dat is een aanduiding voor God op de troon, en dan verschijnt daar die mens met de wolken des hemels en die ontvangt uit de handen van die oude van dagen het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, en daalt dan neer op aarde om zijn Messiaanse heerschappij te aanvaarden. En dan in vers 22, daar verwacht je dat als inderdaad de mensenzoon komt, en dan staat er ineens als de oude vandaan gekomen. Dat is geen vergissing. Dan geeft de Heilige Geest mee aan, terwijl dat in die oude tijden nog nauwelijks te vatten was, maar wij mogen dat wel vatten in het licht van het Nieuwe Testament, daar geeft de Heilige Geest aan dat er een diepe verbinding is tussen die mens, die notabene met wolken van de hemel komt, wat normaal alleen aan God beschoren is. En er is een hele diepe verbinding tussen die mens en God, die genoemd wordt ouder vandaag. Een uitdrukking die betekent de eeuwige, hij die er altijd geweest is. Het wordt nog merkwaardiger. En dat is dat in Openbaring 1, daar ook weer een profeet is, Johannes de apostel, die ook een visioen krijgt, maar nu rechtstreeks van de Heer Jezus. Maar hij beschrijft hem met diezelfde uitdrukking, zoon des mensen. Maar de kenmerken die hij van hem beschrijft, dat zijn de kenmerken die je in Daniël 7 bij de oude vandaag vindt. Daar zie je nog iets merkwaardigs, dat die twee dus op een wonderbaarlijke wijze met elkaar samenhangen. En daarin, in het volle licht van het Nieuwe Testament, wordt het ons helemaal duidelijk hoe dat kan. Die mens die neerdaalt met de wolken des hemels, is de Zoon van God. Hij is niet alleen maar Zoon des mensen. Hij is Zoon van God. Hij is God de Zoon. Maar dat weet je pas als het volle licht van het Nieuwe Testament daarover schijnt. Maar in de oude bedeling hebben de Joden in elk geval al heel goed begrepen dat er iets merkwaardigs was met die uitdrukking zoon van God. Zoon des mensen, pardon. In Daniël 7 vers 13. En toen ze dat eenmaal in Daniël 7 gingen zien, gingen ze zich achter de oren krabben als het over Psalm 8 ging. Nou, we spreken wel, dat weet u misschien wel, over de intertestamentaire periode. Dat is die 400 jaar tussen Malachi en Matthäus. De laatste schrijver van het Oude Testament was Malachi en dan duurde het 400 jaar. En dan komen de eerste geschriften, niet per se het Matthäus-evangelie, want het begon helemaal niet met de evangelie. Maar in ieder geval dan komen de eerste geschriften van het Nieuwe Testament. Dat noemen we de intertestamentaire periode, periode tussen de twee testamenten. En daarin heeft zich een heel stuk Joodse theologie ontwikkeld. Daar zijn geen bijbelboeken van. Er zijn alleen maar een paar apocryfe boeken. En je zou kunnen zeggen, wat hebben wij daarmee te maken? Nou, het bijzondere is dat je de doorwerking daarvan in het Nieuwe Testament ten volle ziet. Want tegen de tijd dat we in het Nieuwe Testament zijn aangekomen, heeft die uitdrukking de zoon des mensen al zijn volle kracht gekregen. In de mond van de Heer Jezus zelf, dat verreweg de meeste keren, maar ook een paar keer in de mond van anderen. En de Heer Jezus spreekt over zichzelf als de Zoon des Mensen op een manier die voor de mensen volkomen begrijpelijk was. Ze waren sinds 400 jaar eraan gewend om bij Zoon des Mensen niet alleen maar te denken gewoon aan een willekeurig mensenkind, maar zoals het wel genoemd is, de mens bij uitstek. De mens met een hoofdletter. En dat is de Messias. Dat inzicht dat die Zoon des Mensen de Messias is, in Daniël 7 en dus ook in Psalm 8, dat had geleidelijk aan post gevat en de Heilige Geest sanctioneert dat door dat in de evangelie zomaar over te nemen. Vandaar dat het helemaal niet meer vreemd is dat in Hebreeën 2 de schrijver van de Hebreeënbrief die woorden uit Psalm 8 op de Heer Jezus toepast. Daar zal niemand van zijn lezers van gedacht hebben, waar haalt hij dat nou vandaan? Is dat nou geen inlegkunde? Nee, men was helemaal vertrouwd met die gedachten. En bovendien, Hebreeën 2 is niet het enige waar Psalm 8 op de Messias betrokken wordt. Je herinnert je als de Heer Jezus de stad Jeruzalem binnenrijdt op een ezelsveulen en de fariseërs daartegen protesteren. Dan zegt de Heer Jezus, want ze wilden dat de mensen zouden zwijgen en niet zouden roepen en halleluja en hosanna zouden roepen. En dan zegt de Heer Jezus, wel als zij zouden moeten zwijgen, dan zouden de stenen spreken. Maar dan citeert hij Psalm 8, daar sta je zo direct niet bij stil misschien, maar hij citeert dit woord uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen. Hebt u, ik neem het nou even letterlijk, sterkte bereid omwille van uw tegenstanders. En de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, maakt daarvan, hebt u lof bereid. Zo staat het ook in Matteüs. Dus de Heer Jezus zegt, luister, God zelf heeft uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen lof bereid. Al zouden jullie tegen al deze mensen zeggen dat ze moesten zwijgen, dan nog zouden de kleine kinderen en de zuigelingen klanken voortbrengen die wij misschien opvatten als geklaag en gebleer, zoals een baby dat doet. Maar het is de lofprijzing aan God de Schepper. En die lofprijzing is zo sterk dat we lezen in Psalm 8 dat daarmee de vijand, de goddeloze, tot verstomming zal worden gebracht. Even tussen twee haakjes, dan rond ik dat meteen af, dan hoeven we op dit vers niet terug te komen. Er staat hier sterkte en er staat in Matteüs lof. Dat komt, zei ik u al, door die Griekse vertaling. Maar die Griekse vertalers hebben dat woord sterkte dus als lof opgevat. Nou, daar kun je al een hele avond over vol praten. Over geestelijke strijd en de middelen die we in de geestelijke strijd hebben. En een daarvan is lofprijzing. Ben je welgemoed, ga lofzingen, zegt Jacobus. En ik heb daar altijd een tekst bij bedacht. Het is toevoegen aan de schrift. Ik weet, dat mag eigenlijk niet, maar ik vind het toch mooi. Namelijk, als je niet welgemoed bent, ga dan ook lofzingen. Als je in de put zit, als je in de narigheid zit, ga lofprijzen. Zoals je dat leest van verschillende die in moeilijke omstandigheden, ook David in de psalmen natuurlijk, maar ook aan Paulus en Silas die gebonden zaten in de gevangenis, ga lofprijzen. En die lofprijzing van Paulus en Silas, die had zoveel kracht dat alle deuren opensprongen en de sloten vielen van hun armen af. Dat is nog eens lofprijzing. Dan snap je meteen het verband tussen sterkte en lofprijzing. In de psalmen vind je ook dat beeld. De lofprijzing als het ware in je ene hand en het zwaard in de andere hand. Lofprijzing, daar gaat iets geweldigs van uit. God zetelt, zegt Psalm 22, maar dat is voor een volgende keer, zetelt op de lofprijzing van zijn volk. Hij maakt van die lofprijzing een troon waar hij op gezeten is. Maar waar het me nu om gaat is, de Heer Jezus past ook Psalm 8 indirect op zichzelf toe. En nog frappanter dus, nou hebben we al Matteüs 21, we hebben het gezien in Hebreeën 2, en nog frappanter is dat Paulus een paar maal de woorden citeert die wij in de psalm vinden in vers 7. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Paulus citeert dat in 1 Korinthe 15, waarmee hij dus ook aangeeft dat als hij Psalm 8 leest, hij aan de Messias denkt. Toen de Heer Jezus opgestaan was uit de doden en verheerlijkt is aan Gods rechterhand, toen heeft God alles wat hij geschapen heeft Alles wat in de hemel en op de aarde is, aan zijn voeten onderworpen. De Heer Jezus zegt hetzelfde in Matthäus 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de psalm drukt dat zo uit. Alles wat God geschapen heeft, dat heeft hij onder de voeten van de Heer Jezus gelegd. En de tweede keer doet Paulus dat in Efeziërs 1. Daar zegt hij ook weer. Daar heeft hij het over de waarheid van de gemeente. Christus verbonden als hoofd met zijn lichaam. En dan wordt de heerlijkheid van dat hoofd beschreven als degene aan wiens voeten alle dingen onderworpen zijn. Nou, dus als je die twee plaatsen neemt, 1 Korinthe 15, Efeziërs 1, en je neemt ook nog eens Matthäus 21 en Hebreeën 2, dan zie je in het Nieuwe Testament, is het heel gewoon geworden om als je aan Psalm 8 denkt, dat op de Messias toe te passen. Nou, als je, dat weet u ook wel, als je een keer eenmaal iets gezien hebt en je gaat er weer naar kijken, dan denk je, hé, wat gek dat ik dat de eerste keer niet zag. Dat is net zo'n ouderwets zoekplaatje, zoek de boef. Die zit dan ergens tussen het gebladerte. Nou, je zoekt je naar, maar als je hem tenslotte gevonden hebt, dan kun je niet meer naar kijken zonder hem te zien. En dan denk je, hoe kan dat nou dat het zo lang duurde voordat ik hem zag? Want als we nu met de kennis die we zojuist uit het Nieuwe Testament geleerd hebben teruggaan op Psalm 8... Dan zeggen we, ja natuurlijk, maar dat hadden we eigenlijk uit Psalm 8 al lang kunnen weten. Ook al heeft geen enkele rabbijn dat er ooit in gezien. Wij zeggen met de kennis die we nou vanuit het Nieuwe Testament hebben, ja, dat is nogal duidelijk. Weet u waarom het zo duidelijk is? Psalm 8 is toch eigenlijk heel wonderlijk om een prachtig plaatje te geven van Adam en Eva. Eva wordt nog niet eens genoemd. Van Adam in het paradijs, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Er wordt beschreven hoe heerlijk dat was. Maar je denkt, wacht even, maar de Bijbel gaat toch verder? Hoe kun je nou zo'n psalm combineren, componeren, terwijl je weet hebt van Genesis 3, van de zondeval, waarvan het hele idyllische plaatje niks meer overblijft? Na Genesis 3 kun je toch niet meer een lofzang over de eerste mens houden, met al zijn heerlijkheid die Adam en Eva hadden, toen alle dingen die God geschapen had aan hun voeten onderworpen waren. Dat kan toch niet meer? En u hebt gelijk. U hebt gelijk. Ik zeg het graag zo. Toen God Adam en Eva schiep, de eerste mens, toen zag hij over hun hoofden heen hem die genoemd wordt in 1 Korinthe 15, de laatste Adam. De tweede mens, de laatste Adam. En ik ga weer iets aan de schrift toevoegen, het is toch te gek voor woorden. Er is ook zoiets als de laatste Eva. Dat is zijn gemeente, zijn kerk. Toen God Adam en Eva schiep, toen wist hij van de zondeval die zou plaatsvinden. En hij wist van alle ellende die daaruit zou voortkomen, maar hij wist ook van de Messias. Hij wist ook van de Verlosser. Hij wist ook van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hij wist van al zijn wegen die daarnaar zouden leiden. Dus daarom zeg ik het zo, toen hij Adam schiep, dacht hij al aan de laatste Adam. Toen hij Eva schiep, dacht hij al aan de laatste Eva. Over de zondeval heen bereikt God toch zijn grote einddoel. En als je dat bedenkt, dan zeg je, hé, maar dan hadden we dat ook al lang in Psalm 8 moeten lezen. We hadden moeten zien, daar gaat het niet alleen maar over Adam in Genesis 1 en 2. Maar daar gaat het over de laatste Adam, de zoon des mensen, en over de laatste Eva, zoals die uiteindelijk in Gods raad en in Gods wegen werkelijkheid worden. Wat is dat mooi. Het gaat in Psalm 8 over de zoon des mensen. Voor ons heeft die uitdrukking natuurlijk een bijzondere klank gekregen. Daarom is het niet zo makkelijk meer om voor ons zo'n vers te lezen en dan nog te bedenken hoe dat voor een Jood klinkt, die Hebreeuws verstaat. Die hoort Ben-Adam, een mensenkind. Voor ons heeft de uitdrukking zoon des mensen een heel bijzondere betekenis gekregen. Ten eerste al omdat het zo krom Nederlands is, zoon des mensen, zoon van de mens. Het heeft een heel specifieke betekenis gekregen door de betekenis die de Heer Jezus eraan toegekend heeft. En als je alleen al naar het Matthäus-evangelie kijkt, hoe vaak de Heer Jezus die uitdrukking gebruikt, zoon des mensen. Hij duidt het aan voor zijn vernedering. Hij is de zoon des mensen die geen plek heeft om zijn hoofd neer te leggen. Dan gebruikt hij die uitdrukking. Hij gebruikt die voor zijn lijden en sterven. De zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de zondaren. Ze zullen alles met hem doen wat ze willen. Hij gebruikt het voor zijn opstanding. De zoon des mensen zal op de derde dag opstaan. Hij gebruikt het beeld van Jona. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was, maar tenslotte ook weer tot de wereld terugkeerde. Zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zijn en dan uit de dood opstaan. De uitdrukking wordt gebruikt voor zijn verheerlijking aan Gods rechterhand. Hij zegt tot Kajef, als je zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de majesteit en zien komen met de wolken des hemels. Waarmee hij Daniel 7, maar ook Psalm 110, waar de Messias zit aan Gods rechterhand in de hemel, paste dat regelrecht op zichzelf toe. Hij gebruikte voor zijn wederkomst, hij heeft het elk ogenblik om als de zoon des mensen komt, als hij komt met de wolken des hemels, hij gebruikt diezelfde taal van Daniel 7, zodat niemand er een twijfel over kon hebben. Dat hij dus niet alleen maar gekomen is in vernedering hier op aarde. Dat hij niet alleen maar gekomen is om te lijden en te sterven, maar dat hij ook degene is die straks zal terugkeren met de wolken des hemels. Voor de rabbijnen was dat wel een probleem. De Messias komt als een kind geboren, Jesaja 9, Micha 5, maar hij komt ook met de wolken des hemels. Hoe kan dat nu? Daniel 7. Hoe moet je nou begrijpen, iemand die komt met de wolken, rechtstreeks neerdaalt uit de hemel en die ook als een kind geboren wordt? Nou, voor ons is dat heel makkelijk, niet omdat wij slimmer zijn, maar omdat we het licht van het Nieuwe Testament hebben. Hij is eerst geboren als een kind in alle nederigheid en eenvoud. En hij komt terug in heerlijkheid met de wolken des hemels. Voor ons is dat geen probleem. Het is beide op hem van toepassing. Maar als je ziet hoe de Heer Jezus spreekt over zichzelf als de Zoon des mensen, dan zie je daar ook weer diezelfde wonderlijke verbinding tussen zijn godheid en zijn mensheid. Hij zegt bijvoorbeeld tegen die man die door het dak neergelaten werd aan 4 touwen. En tenslotte is hij daar neergedaald aan de voeten van de Heer Jezus. En wat is het eerste wat de Heer Jezus zegt? Je zonden zijn je vergeven. En dan denken die schriftgeleerde fariseeën, hoe kan deze mens, let wel, mens, zonde van iemand vergeven? Dat kan ook niet. Wij kunnen elkaar de zonde vergeven. Als een ander tegen mij gezondigd heeft, dan kan ik hem dat vergeven als die ander dat beleidt. Maar ik kan niet de zonde vergeven die jullie tegenover elkaar gedaan hebben of tegenover God gedaan hebben. En de Heer Jezus zegt tegen deze man, je zonden zijn je vergeven. Hoe kan dat? Welke autoriteit heeft hij? En dan zegt hij dit. Ik wil jullie laten zien dat de zoon des mensen, in die hoedanigheid dus, hier op aarde macht heeft zonde te vergeven. Macht, dat is letterlijk autoriteit, bevoegdheid. Terwijl alleen God zonde kan vergeven. Maar de zoon des mensen is tegelijkertijd de zoon van God. Daar moeten we het straks nog verder over hebben. Want ik wil ook nog een verband leggen tussen Psalm 2... waar we het de vorige keer over hadden. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, zegt God tegen de Messias. En ook met Psalm 8, dat is nog heel bijzonder. Maar voordat we dat doen, gaan we nou maar eens gewoon helemaal naar het begin van de psalm. En dat is inderdaad ook het einde van de psalm. Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Hoe leest een nieuwtestamentisch gelovige dat? Er staat Heere met hoofdletters, dat is de naam Yahweh. En dan staat er onze Heere, Adonenu. Onze Heer, Adonai, dat is Heer. Maar in het Nieuwe Testament, weet u, dat is in het Grieks geschreven, dus daar vind je niet de naam Yahweh. De Griekse vertaling van het Oude Testament maakte daarvan Kyrios, dat betekent Heer. Maar dat is een verwarrend woord, want dat woord kan betekenen de naam van God. Meestal staat er dan geen lidwoord bij. Maar het kan ook betekenen, Jezus is Heer van alle dingen. Dat is ook het woord Kyrios. Als wij horen, als wij horen, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde, dan denkt een christen aan hem die zit aan Gods rechterhand en die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als eenmaal het licht van het Nieuwe Testament gaat schijnen op het Oude, dan zeg je hoe wonderlijk is deze psalm, In het midden daarvan vind je de sterveling, de zoon des mensen. De Heer Jezus, God de Zoon, heeft deelgenomen aan ons broze bestaan. Ik neem weer dat woord uit de berijming. Dat broze bestaan. Hij werd sterfelijk, hij kon sterven. Hij hoefde niet te sterven, want hij was geen zondaar, maar hij kon sterven. Hij nam deel aan ons broze bestaan. Maar dat middelste vers zo ongeveer, dat wordt omgeven door dat eerste en het laatste vers. Waar een gelovige natuurlijk tot God spreekt, maar hij spreekt ook tot hem die onze Adonai is, onze Heer, aan Gods rechterhand gezeten, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Heere, u bent degene die uw majesteit getoond heeft of gesteld heeft boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, we hebben het daar al even over gehad, daar ging het over de lof aan God, maar ook de lof aan de Messias die daar op zijn ezelsveulen de stad binnenrijdt. Een getuigenis zo krachtig dat het de mond van de goddeloze zal stoppen. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Hoe indrukwekkend. Welk christen kan er nou ooit zijn? Welk mens überhaupt die enigszins nadenkt? En die op een plek op aarde is, liefst buiten Nederland, want we hebben hier veel te veel vals licht met al die dorpen en steden. Maar een plek waar dat valse licht er niet is. En waar bovendien de lucht zeer droog is. Dus nog weer een reden om het buiten Nederland te zoeken. En waar je dus echt de sterrenhemel ziet op zijn mooist. Met een totaal klare hemel en zonder vals licht. Ik heb dat in Zuid-Afrika het beste bewonderd, zoals je het eigenlijk in Nederland nergens kunt beleven. En welk mens, christen of niet, zal dan niet onder de indruk komen van wat God aan geschapen heeft? Vooral omdat wij weten van de onnoemelijk grote afstanden die er in dat heelal bestaan. Omdat wij weten dat die kleine lichtpuntjes zonnen zijn, groter zelfs nog dan onze eigen zon. En dat er bovendien miljarden van bestaan. Alleen al in ons eigen melkwegstelsel en dat er ook nog eens miljarden van die melkwegstelsels zijn. Van de week was ik in de lift bij de Jumbo. U denkt, wat krijgen we nu voor een enorme sprong? Maar er was een meneer die een verhandeling begon over de domheid van het publiek. Hij zegt, daar hoor ik zelf ook bij. En hij zegt tegenover mijn studenten, legde ik dat altijd uit over die domheid van het publiek. Wat aanleiding was, doet er nou niet toe. En ik zei tegen hem, kent u die uitspraak van Einstein? Die zei, twee dingen zijn oneindig. Het heelal en de menselijke domheid. En van het heelal ben ik niet zeker, zei hij er ook nog bij. Die uitspraak kende hij niet, maar hij zegt, ik ben het helemaal met hem eens. Het heelal is uiteindelijk nog eindig. Nou, of de menselijke domheid oneindig is, dat laten we nu maar in het midden. Maar als er een God is die dat alles geschapen heeft, die dan nog bovenuit gaat. En ik weet van Hebreeën 1, dat daar staat dat God dat alles geschapen heeft voor de Heer Jezus. Het staat er zo, hij heeft hem gemaakt tot erfgenaam van alle dingen. En vervolgens heeft hij alle dingen geschapen. In die volgorde, zo staat het in Hebreeën 1. Met andere woorden, al dat ganse heelal, dat ganse universum is geschapen door de Vader voor de Zoon. De Zoon die mens geworden is. En die als mens gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet alleen maar op aarde, maar ook over al die sterren, al die sterren. Wat is dan heerlijk om in het licht van dat Nieuwe Testament zo naar die psalm te kijken en te denken aan hem die verheven is boven al die sterren. En ook boven al de hele aarde en over alle dieren en planten en alles wat er in de zee, zoals die allemaal beschreven worden, over zee en over land gaat. Wat is dan de mens? God heeft een mens gesteld over dat alles. Als ik een verhandeling mag geven over het koninkrijk Gods, en dat komt regelmatig voor, dan is het eerste wat ik zeg is dit. Gods koninkrijk is gewoon zijn algemene heerschappij over hele werkelijkheid. Als je het daarbij houdt, dan ben je er gauw over klaar. Gods koninkrijk is zijn heerschappij over alles wat hij geschapen heeft. Maar nou komt het. Het bijzondere van het koninkrijk is dat God van meet af aan erop verdacht is geweest dat koninkrijk te leggen aan de voeten van een mens. Nou, dan moet je eigenlijk even een paar minuten stil zijn en dat even op de mensen laten doorwerken. En dat zie je al natuurlijk bij Adam en Eva in Genesis 1. Maar omdat God wist dat die zouden falen, zei ik al, hij keek over hun hoofden heen naar hen die niet zouden falen. De kerk als Gods getuigenis op aarde heeft in velerlei opzichten gefaald. Maar die ware Eva, die laatste Eva, die komt er naast de laatste Adam. En samen zullen gesteld worden over alle dingen die God geschapen heeft. Want Gods plannen falen nooit, zongen we vanmiddag op een begrafenis. Gods plannen falen nooit. God komt tot zijn doel. Hij heeft alles geschapen om het te leggen aan de voeten van de mens. Maar die mens is de mens. De Ben Adam, de zoon des mensen. Degene, de mens op wie die uitdrukking zoon des mensen bij uitstek van toepassing is. En dat is de verbazing. Als je dit legt naast Psalm 144, ik zoek dat even op. Want daar vind je bijna diezelfde uitdrukking. Psalm 144, vers 3. Heere, wat is de mens dat u hem kent? De sterveling dat u aan hem denkt. De mens lijkt op een zucht, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Hier heb je exact het omgekeerde. Maar de uitdrukking is bijna dezelfde. Wat is de mens? Mijn vrouw en ik zeggen dat wel eens tegen elkaar. Als er een of andere grootheid gefaald heeft en eigenlijk door het ijs zakt. Als een mens ineens als het ware van zijn voetstuk gerukt wordt. Wat is de mens? Als een sterk gezond mens ziek wordt in een korte tijd, weggenomen wordt door de dood. Wat is de mens? Wat is de mens? En dan gebruiken we altijd de betekenis van Psalm 144. Wat is de mens? De mens is diegene van wie Daniël zegt tegen Belshazzar in Daniël 5. Je adem is in Gods hand. En als God zijn hand wegneemt, je adem afsnijdt, dan ben je er niet meer. David zegt op een bepaald moment bij zijn omzwervingen voor Saul, er is één schrede tussen mij en de dood. En dat geldt voor ons allemaal. Er is één schrede tussen mij en de dood. En die sterfgevallen waarbij een schijnbaar gezond mens ineens uit het leven weggerukt wordt, die maken ook het meeste indruk op ons. Er is één schrede tussen mij en de dood. Wat is de mens? Met al zijn branie en al zijn grootsheid en al zijn ingebeelde heerlijkheid. Terwijl zijn adem in Gods hand is. En als God die hand wegneemt, dan is die er niet meer. Maar ziet u, dat is zoals wij het normaal gebruiken. Maar dat is het tegenovergestelde van Psalm 8. De mens, een van de vele schepselen. Natuurlijk is de mens een bijzonder schepsel. Geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. God zelf heeft zijn levensadem in de neusgaten van de mens geblazen. Genesis 2 vers 7. Dus natuurlijk, er is niemand die eraan twijfelt, die de Bijbel kent, dat mens een bijzonder wezen is. Maar toch, hij lijkt wel heel veel op de hogere mensapen. Je zou je kunnen afvragen, is hij toch eigenlijk uiteindelijk niet, al is hij dan nog zo slim, een van de vele schepselen die God geschapen heeft. In mijn studententijd leerden we nog dat er 1,5 miljoen dierlijke soorten zijn. Maar intussen heb ik begrepen, is het een veelvoud daarvan. En een van die vele soorten is Homo sapiens, de mens. Wat stellen wij nou voor? Slimmer dan de rest, ja. Maar menig dier kan harder lopen of harder vliegen. Of een heleboel andere dingen beter dan wij. Dat is de mens. Ik kan er zo verwonderd over zijn dat die grote God van begin af aan zegt, ik ga een wereld scheppen en die ga ik leggen aan de voeten van de mens. Maar, dat is mooi en dan snappen we het allemaal veel beter. Die mens is niemand anders dan zijn eigen zoon die van eeuwigheid in de schoot van de vader was. En in de volheid van de tijd mens is geworden. Dat is het meest verbazingwekkende van Kerstmis. Het is nog een beetje vroeg om kerstpreken te houden. Maar het meest bijzondere is niet een kindje in een krib en alle romantiek. Doe dat allemaal maar weg. Maar dat God mens wordt. Als God de wereld legt aan de voeten van een mens, dan wordt hij zelf die mens. Het woord dat bij God was en dat God was, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De Zoon des Mensen is uiteindelijk dezelfde als in vers 1 en in vers 10. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Maar dan moet u eens letten op dat bijzondere vers 6. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Het is al merkwaardig natuurlijk dat de Statenvertaling dat zo weergeeft. Want als je leest in de MBG-vertaling en in allerlei moderne vertalingen, dan staat er niet engelen, dan staat er God. Of u hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Toen ik ooit in mijn theologie-studie tentamen Hebreeuws moest doen, toen vroeg de professor mij om Psalm 8 te vertalen. Dus ik moest dat eerst voorlezen wat er staat in het Hebreeuws en toen moest ik het vertalen. Toen kwamen we bij dit vers en ik vertaalde, u hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Waarop hij lachte en zei, als u nou niet Hebreeën 2 had gekend, hoe zou u het dan vertaald hebben? Toen zei ik, dan zou ik vertaald hebben, u hebt hem een weinig minder dan God gemaakt. Of de God. Heel goed, heel goed. Want engelen is merkwaardig. Hoe komen we aan het woord engelen? Dat staat er helemaal niet, er staat goden. Of God. Dat komt weer door die Septuaginta, die Griekse vertaling van het Oude Testament. Die vonden het blijkbaar een beetje al te gek voor woorden dat de psalmist durft te zeggen, u hebt hem bijna zo hoog gemaakt als Elohim, God. En die hebben Elohim toen maar weergegeven als engelen. Kan dat? Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Elohim kan ook betekenen godenzonen, goddelijke wezens, hemelwezens. Dus het kan wel, je moet het uit het verband opmaken. Vandaar dat ik niet alleen maar God zou kunnen vertalen, maar ook goden. En goden betekent dan eigenlijk de engelmachten die God geschapen heeft. Maar die door de heidenen als God vereerd worden. Hoe het ook vertaalt, dus engelen is niet fout. Het is in de lijn van de Septuaginta, maar geen moderne vertaling doet het eigenlijk meer. Want de gedachte lijkt toch te zijn, als je kijkt naar Adam, zoals de MBG-vertaling het heeft, u hebt hem toch bijna goddelijk gemaakt. Die mens, die schepsel die uit de aarde is voortgekomen, aardling, Adam uit de Adama. U hebt hem zo hoog verheven dat hij bijna goddelijk is. En dat past natuurlijk ook wel bij dat woord, naar Gods beeld en Gods gelijkenis geschapen. Dat wordt van geen engel gezegd en van geen enkel ander schepsel. Dus die vertaling is wel begrijpelijk. Maar de vertalers van de Statenvertaling, die hadden ook Hebreeën 2 in hun achterhoofd. En daar staat ook engelen. Want dat is overgenomen uit de Septuaginta. En dan moet je eens opletten wat voor merkwaardigs hier gebeurt. Als je kijkt naar de eerste Adam, Genesis 1 en 2, voor de zondeval, dan zeg je, het is toch niet te geloven dat God een schepsel uit de aarde voortgekomen, zo hoog verheven heeft, dat hij hem geschapen heeft naar zijn eigen beeld en zijn eigen gelijkenis. Zodat die mens bijna aan God gelijk is. En de Hebreeënbrief doet het precies omgekeerd. Die maakt duidelijk dat de Zoon van God waar Hebreeën 1 over gaat, de Zoon van des mens is geworden waar Hebreeën 2 over gaat. En die Zoon des mens is in deze wereld gekomen. Kun je zeggen dat mensen lager zijn dan engelen? Nou, dat vind ik nogal heel wat. Engelen zijn volgens Hebreeën 1, het laatste vers, dienende geesten. Engelen zijn alleen maar dienaren, slaven, geen geliefde kinderen. Geen wezens die aan Gods hart gebracht zijn. Behalve in één opzicht. En dat zegt Hebreeën 2. Hij heeft hem een weinig minder gemaakt vanwege het lijden van de dood. Toen de Heer Jezus stierf, toen gebeurde er iets met hem dat met geen engel zou kunnen gebeuren. Sterven. Hij heeft hem een weinig minder gemaakt vanwege het lijden des doods. Toen heeft hij de diepste plaats ingenomen. Efeziërs 4 zegt dat in de diepte van de aarde, dat slaat op zijn begrafenis. Vanwege het lijden des doods. Dus terwijl Genesis 1 zegt, kijk, de mens is zo hoog dat hij bijna zo hoog is als God, zegt, als je het ziet vanuit Christus, vanuit Hebreeën 2, precies omgekeerd. God zelf is mens geworden. God is onsterfelijk, zegt 1 Timotheüs 6. God kan niet sterven. Maar God kan wel mens worden en als mens zelfs zo ver komen dat hij neerdaalt, afdaalt in de dood. En die dood overwint en opstaat. Maar er gebeurt iets met hem dat als God nooit mogelijk was geweest. God kan niet sterven. Je moet ook niet zeggen, God is aan het kruis gestorven, zoals de Lutheranen vaak doen. Dan ga je toch die twee kanten te veel door elkaar gooien. De gekruisigde God, krijg je dan zulke uitdrukking. Ik zou liever zeggen, God is mens geworden en als mens kon hij sterven. En is hij gestorven. Als mens is hij zelfs lager geworden dan de engelen. Toen hij in de dood ging. Maar daarom zie je ook, als hij dan uit de dood oprijst, dat hij dan de hoogste plaats inneemt. Boven alle schepselen. Daar hoop ik zondagavond over te preken in Apeldoorn. Dat is even 5 kwartier rijden, dus dat is niet zoveel. Maar dan hoop ik dat aan de hand van Johannes 17 nader uit de doeken te doen. Dan weet u dat vast. Want dit is zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp. En zo mooi. Maar eigenlijk zit het allemaal hier al in. Nou, ik heb nog een paar minuten om even dat verband te leggen met Psalm 2. Maar dat wil ik toch per se doen. U ziet dat het bijna niet mogelijk is om dit onderwerp binnen de gestelde tijd te behandelen. Dat zeg ik maar even tegen die persoon die dacht, hoe kan die daarover de tijd vol praten? Maar daar hebben we het verder niet over, want ik kan dat heel goed begrijpen. U weet, in Johannes 1, aan het einde daarvan, komt Nathanael bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus vertelt hem, ik zag je al zitten onder de vijgenboom. En je bent een Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael ziet deze man, kijkt dwars door me heen. Dit is spectaculair. En dan zegt hij, u bent de Zoon van God. En dan zegt de Heer Jezus, nou zeg ik het met mijn woorden. Ik zal je iets laten zien dat nog groter is. Je zult de Zoon des Mensen zien. Zul je zien en je zult zien hoe de engelen opstijgen en neerdalen op hem. Nou, dat is een mooie vraag. Dan zou ik jullie eigenlijk de pauze mee moeten insturen. Hoe kan hij nou zeggen dat zijn titel als Zoon des Mensen groter is dan zijn titel als Zoon van God? En dat kan alleen, en dan kom ik dus even terug op wat we de vorige keer al zagen in Psalm 2. Dat kan alleen als de uitdrukking Zoon van God in Psalm 2 helemaal niet betekent de eeuwige godheid van Christus als de Zoon die van eeuwigheid in de schoot van de Vader was. Die gedachte vind je nergens in het Oude Testament. Ook niet in beelden of aangestipt of wat dan ook. Nou ja, nergens. Micha 5 vers 1, maar dat laten we nou maar niet over uitweiden. Het is wat anders. Het is zoals Gabriel zegt tegen Maria in Lucas 1. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Zoon van God genoemd worden. De Messias draagt de titel Zoon van God. Maar eigenlijk draagt elke zoon uit het huis van David die titel. Psalm 2, heb ik u de vorige keer gezegd, werd voorgedragen als weer een nieuwe koning uit het huis van David benoemd werd tot koning. En elke keer adopteerde God die Davidische koning tot een zoon van hem, zoals hij al van Salomo zei. Hij zal mij tot een zoon zijn, ik zal hem tot een vader zijn. Verder gaat die uitdrukking Zoon van God in Psalm 2 niet per se. En het is beperkt tot Sion. Zeker later komen alle volkeren in beeld in Psalm 2. Maar hij is koning van Israël. Hij is koning van Israël. En als zodanig is hij degene waarvan Psalm 2 zegt, door God verwekt, gegenereerd, Zoon van God. En dan kan ik begrijpen dat de Heer Jezus zegt in Johannes 1, maar als zoon des mensen ben ik nog veel groter. Ben ik niet alleen maar de Messias van Israël. Maar ben ik de koning van alle volkeren van de hele wereld. De koning van alle planten en dieren. En de koning van al die sterrenbeelden. Als de zoon des mensen is hij degene op wie de engelen opstijgen en neerdalen. Zoals Jacob dat al gezien had in zijn droom, in zijn visioen in Bethel, weet u wel. Zo groot, zoon des mensen, gesteld over het gans heelal, gezeten aan Gods rechterhand, om over alles wat in de hemel en op de aarde is te regeren. Zo groot, zo geweldig. Nou, ik heb daar niet veel tijd meer voor. Als u er per se nog meer over wil weten, moet u dat zomaar even aangeven in de vraagvorm. Maar er is een diepe verbondenheid dus tussen Psalm 2, Jezus als de Zoon van God, verwekt uit Maria door de Heilige Geest, en Psalm 8, de Zoon des Mensen gesteld over alle dingen. Dat is heel bijzonder. Zoals deze twee psalmen helemaal bijzonder zijn. En gelukkig, we krijgen nog veel andere, zeer bijzondere, messiaanse psalmen.